zullen we een zegen vragen. Vader in de hemel, dank u dat u ons uit verschillende plaatsen, uit verschillende gemeentes, bij elkaar hebt gebracht hier vanochtend in deze samenkomst. Vader in hemel, we hebben vanochtend gezongen van u de drie, ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En we willen u loven en prijzen om wie u bent. Omdat u de ik ben in alles volmaakt. Vol van liefde, maar ook vol van gerechtigheid. Vol van heiligheid, vol van geduld. Ja, ook vol van oordeel, omdat u een God bent die de zonde niet door de vingers kan zien. Omdat u God bent. Een heilig God. En daarom willen wij u loven en prijzen dat we dat eerste lied ook hebben mogen zingen, Heere Jezus. Dat we alleen door u tot uw Vader mogen komen en kunnen komen. Dat u de enige weg bent en dat er ook geen andere weg is. Dat u uw leven, voor zondaren aan het kruis hebt gegeven. Dat u niet bent gekomen voor rechtvaardigen, maar voor zondaren. Wilt u ons dan daar ook maar een diep besef van geven? Waar wij vandaan komen. Zondaren, diepe zondaren. Heer, wilt u ons daar steeds meer dieper van bewust laten zijn? Zelfs als we Christen zijn, dat ons oude vlees ons zo in de weg zit. Maar dank u voor uw geweldige genade, Vader en u, Heer Jezus, dat u voor zulke mensen gekomen bent. En we willen ook ons verootmoedigen over de afgelopen week en uw vergeving vragen, Vader, omwille van uw Zoon, van al onze zonden. En we willen u tegelijk bidden dat u komt met uw Heilige Geest en ons aanvuurt en ook het willen en werken, de heiliging in ons wilt uitwerken. Wilt u ook vanochtend de prediking daarvoor gebruiken? Wilt u ieder van ons met zijn eigen achtergrond hem of haar die genade geven die wij nodig hebben? Heren, we bidden voor onze vervolgde gelovigen in deze wereld. We bidden om uitkomst voor onze broeders en zusters in Noord-Korea, in China, in zoveel landen en het worden er steeds meer, lijkt het wel. Heren, wilt u hen uitkomst geven in landen waar geen uitkomst lijkt te zijn? En help ons hen niet te vergeten. En wilt u nu uw woord voor ons openen? In Jezus' naam bidden wij het. Amen. Vanochtend willen we lezen Psalm 93. Ik lees u voor uit de nieuwe HSV-vertaling. Ik was in Nederland in een gevangenis en ik mocht daar een Nederlands gevangene opzoeken. In Servië, ach ja. In Servië, ik was in Servië, ik mocht een Nederlandse gevangene opzoeken. En ja, het was wonderlijk, maar ik kreeg op mijn hart, ik denk, ah, is dat nou echt van God? Ik kon hem eigenlijk niks geven, want niks was toegestaan. En toen vroeg ik, stel dat ik je nou mijn Bijbel zou geven, zou je daar dan... Het was een Nederlandse gevangene, hè? Dus ik kon waarschijnlijk beter Nederlands dan ik. Wat zou je daarmee doen dan? Want we hadden een heel gesprek over het geloof gehad. En toen zei hij dan, wil ik proberen daar elke dag in te lezen. Nou, ik denk, als dat zo is. En toen heb ik hem mijn Bijbel gegeven. Met strepen en al. Ik zei tegen hem, het is heel persoonlijk waar de strepen staan. Dus daar moet je niet te veel naar kijken. En... maar goed, toen waren we in Nederland en ik denk, ik moet toch maar voor het preken een nieuwe, want ik hou eigenlijk nog het meest van de Statenbijbel. Ja, het klinkt wat gek, maar De HSV komt er heel dichtbij, ja? We willen lezen Psalm 93. Mijn vrouw zal wel denken, hij moet niet te veel van het onderwerp afwijken. Psalm 93. Het is wel bijzonder, 2 jaar geleden heb ik hier in Nederland ook over gesproken in Heerenveen. Dat is een van de gemeentes waar wij hebben mogen dienen. Psalm 93, de Heere regeert. Hij is met majesteit bekleed. De Heer is bekleed en heeft zichzelf omgooid met macht. Ja, vast staat de wereld. Hij zal niet wankelen. Vast staat uw troon van oudsher. U bent van eeuwigheid. De rivieren verheffen, Heere. De rivieren verheffen hun stem. De rivieren verheffen hun gebruis. De Heere in de hoogte is machtiger dan het bruisen van machtige wateren, de machtige golven van de zee. Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar. De heiligheid is een sieraad voor uw huis, Heere, tot in lengte van dagen. De hele psalm is onze tekst. Ik las van de week nog even in Spurgeon, in zijn commentaar op deze psalm. En hij zei, het is een vreugde voor de gelovigen om deze psalm op je in te laten werken. Voor de gelovigen in de Heere Jezus is het een vreugde om te mogen weten dat het hier zwart op wit staat, de Heere regeert. Dat betekent dat hij ook letterlijk alle dingen, van de grootste tot en met de kleinste, in zijn hand heeft. Dat wil niet zeggen dat u alles begrijpt, misschien begrijpt u steeds minder. We maken nogal wat mee in deze wereld die gebroken is. Maar voor de gelovigen is dit een onvoorstelbare bron van troost. De Heere regeert. Voor de niet-gelovigen is dit een grote bron van ellende. Dat kan ik u ook vertellen. Want de Heere regeert. Dat betekent als zij niet tot bekering willen komen, dat ze uiteindelijk op een plek terecht zullen komen die de Bijbel noemt hel, of de plaats van eeuwig wee. Daarin regeert de Heer ook. Dus laten we niet alleen blij zijn dat de Heer, ja, zelfs in Gods glorie is dit nog iets om blij mee te zijn, dat straks op de nieuwe wereld, dat er alleen maar rechtvaardigheid zal zijn. En dat Gods kinderen daar volmaakt de Heere mogen dienen. Maar voor de gelovigen is het een onvoorstelbare troost, deze psalm, denk ik. Ons thema is de Heere regeert. Nou, dat moet u wel kunnen onthouden, denk ik. Hè? Het is een hele mooie kleine psalm. Ik heb dat toen in Heerenveen ook gezegd. Al was het alleen maar om die grijze hersencellen in beweging te houden, leer deze psalm nou uit je hoofd. Niet alleen deze psalm, natuurlijk ook dingen die met de Heer Jezus te maken hebben, met zijn volbrachte werk. Maar leer toch zulke zaken uit je hoofd, want het is nu denk ik niet afgelopen week, maar de week daarvoor, dan word ik zondags, of nee niet zondags, in de week wakker. En dan komen er allemaal dingen op je af en dan wordt het wel eens donker om je heen. En dan is het wel eens dat de Heilige Geest tegen mij zegt, broeder, zou je niet toepassen wat je ook andere mensen preekt? Soms is het makkelijker om te preken dan om het toe te passen. Toen moest ik weer denken aan Psalm 93. De Heere regeert. En toen zei ik, Heere, oké, U ziet hoe ik mij voel. U ziet dat ik tegen dingen opzie en van alles en nog wat. Maar wilt u alsjeblieft mijn herder zijn? Want dat staat ook in Psalm 23. Wilt u mij alsjeblieft weer helpen? Wilt u mij er weer doorheen helpen door uw regering? Twee punten. Hij zorgt voor onze levens. Het tweede punt. Hij zorgt voor onze zielen. Dus ons thema is: de Heere regeert. Punt 1, hij zorgt voor onze levens. 2, hij zorgt voor onze zielen. Is je opgevallen dat er staat de Heere met een hoofdletters? Sommige Bijbels, dan kun je het verschil niet zien of daar Gods naam staat of Heere, Adonai. Maar hier staat Heere met een hoofdletter en daar kom ik zo op terug. Ik bedoel allemaal hoofdletters, daar staat eigenlijk Gods naam, Yahweh. Nou, deze God regeert. Maar niet alleen regeert hij, er staat achter, hij is met majesteit bekleed. In de Statenbijbel, hij is met hoogheid bekleed. Psalm 104 is toch vlak in de buurt, daar staat het zo. Loof de Heere mijn ziel. Heere mijn God, u bent zeer groot. Dat is ongeveer hetzelfde. God is bekleed met hoogheid. Het is poëtische taal, hè? Dus het gaat niet om een letterlijke jas. Het gaat om wie God is. God is bekleed met hoogheid. Er staat nog iets achteraan. Mijn God, we zijn terug bij Psalm 93. De Heer is bekleed en heeft zichzelf omgooid met macht. Maar goed, in Psalm 104 staat nog een mooi woord voor Gods hoogheid. En dat zie je in vers 31. Dat is mijn kritiek een klein beetje op deze HSV-bijbel. Die versletters die zijn zo klein, jongen. Dat mag ik bijna nog wel een bril bij hebben. Waar staat het vers? 31, jongen. Dit is niet normaal. Nou, ik moet er toch mijn bril bij hebben, want ik zie die kleine lettertjes niet. Ik heb gelukkig nog eentje. Ah, ik heb hem. De heerlijkheid van de Heere zij voor eeuwig. Dat is hem. Dus hier wordt de hoogheid van de Heere genoemd de heerlijkheid van de Heere. Nou, en ik heb gemerkt dat hij van Hebreeuws houdt, want er kwam een heel lied naar voren. Nou, hier staat een Hebreeuws woord, dat is het woord kavod. En kavod, dat is een heel bijzonder woord. Want dat geeft iets aan van gewicht. Dus wij kennen dat ook wel een beetje in het Nederlands. Als je iemand tegenkomt en het is een persoon van gewicht. Nou, dan heeft hij wat in de melk te brokkelen. Dan is hij niet niks. Nou, de Heere is een God van gewicht. Dat betekent dat deze God in alles, in al zijn eigenschappen, een God is die gewicht in de schaal legt. Hij maakt het verschil. En zo is het ook. Want als je nagaat in de Bijbel, en eigenlijk is dat misschien het allermooiste, als je elke dag Gods woord leest, dan kom je erachter dat de Bijbel niet een boek vol met theorie is, maar de Bijbel is het boek waar God zichzelf aan ons openbaart. Dus alle de andere dingen zijn ook belangrijk, maar in alles, in de hele Bijbel, van A tot en met Z, is het vooral God die zijn naam, zijn heerlijkheid, zijn hoogheid aan ons openbaart. God maakt zichzelf aan ons bekend. Het is net als je man en vrouw met elkaar leeft, elke dag leer elkaar een beetje beter kennen. Dus dat is het, Gods heerlijkheid leren kennen. Leer je Gods liefde kennen. Maar je komt er tegelijk achter dat God niet een God is van zoetsappige liefde. God is een God die een liefde uit één stuk heeft. En daarom leren we ook God kennen in zijn verordeningen, zijn instructies. En we leren God kennen in zijn onvoorstelbaar geduld. We leren God kennen in zijn genade. Staat iemand bij de deur, misschien wil hij erin. Goed, we gaan door. Dus Gods hoogheid, dat is wie God is. In al zijn heerlijke eigenschappen. Nou, deze God is inderdaad ook een God van macht. Want we lezen in Psalm 93. Hij heeft zichzelf omgord met macht. Hij is bekleed met macht, staat in de Statenbijbel ook. En dan lezen we nog iets. Goedemorgen, kom binnen. Neemt u plaats? Er is vast nog wel een stoel over hier. Prachtig. We zijn bezig uit Psalm 93 te lezen. Dus onze God regeert, hebben we gezien. Hij is een God die gewicht in de schaal legt. Dus dat heeft te maken met al Gods eigenschappen, wie God is. En er is niemand zoals God. En er is ook niemand die je zou willen leren kennen als God. Die in alle dingen goed is, vol van liefde, vol genade, maar ook vol van rechtvaardigheid. En het komt allemaal samen in zijn Zoon. Daar gaan we het nou over hebben. Er staat bij in vers 1, hij heeft zich omgord. In het oosten was zo, je had een hele lange mantel. Maar als je in actie wilde komen, dan werd die mantel omhoog gehaald. En daar werd netjes een riem omheen gemaakt. Dus dat betekent, onze God heeft zich omgord. Hij is die God die zich openbaart in de Bijbel. Hij is die God die regeert. Hij is die God die volsterkte is almacht, maar hij is ook een God van actie. Hij is niet die passieve God waarvan je in de 18e eeuw wel las. Ik weet niet of dat het deïsme heette, dat God ooit alles geschapen heeft en toen heeft hij de boel maar aan zichzelf overgelaten. Nee, zo is het niet. Onze God is actief in zijn regering. Nou, en daarom lezen we ook in vers 1, vast staat de wereld, hij zal niet wankelen. En vers 2, vast staat uw troon van oudsher, u bent van eeuwigheid. Die is en die was en die komen zal. Ik zei al, het begint met de Heere met hoofdletters. En ik zei al Gods eigenschappen en Gods openbaring komt eigenlijk samen in zijn Zoon Jezus Christus. God laat als het ware zijn heerlijkheid, zijn hoogheid, alles, zijn hele, alle eigenschappen samenkomen in zijn Zoon en in het plan wat God met deze wereld heeft. Want ik zei al, deze psalm kan u alleen troost geven dat God regeert. En in het bijzonder regeert hij zijn gelovigen, geeft hij zorg aan de gelovigen. Van A tot en met Z, en dat u straks bij God bent. Maar er staat Heere met een hoofdletter. En dat is de God van het verbond, de God die een band met je wil hebben. Dus mijn vraag aan u is, heb je deel aan deze God? Heb je deel aan de Heere Jezus Christus? Heb je, waar ik het over had in het gebed, ook je zonde leren kennen? Dat je zegt, ja Heere Jezus, u bent niet gekomen voor rechtvaardigen, u bent gekomen voor zondaar. Alle keer als ik dat hoor, dan word ik zo blij. Ik bedoel, als je jezelf een beetje leert kennen, ook als christen bedoel ik ook, hè? Dan word ik zo teleurgesteld soms. En die oude zonden zijn zo taai, jongen. En dan zijn er momenten, ik had ook afgelopen nacht. Hebt u dat ook wel eens, dat je van bepaalde fantasieën, en je snapt niet hoe het in je hoofd komt. En dan denk je, hoe komt dat nou in mijn hoofd? Fantasieën die beslist niet goed zijn. Dan zeg ik, Heer, help mij, vergeef mij. En dan zie ik opeens weer het kruis van de Heer Jezus. Voor die mensen is hij gestorven. Nou, en dan wordt de Heer een God met hoofdletters voor jou. Want deze God wil een band met je hebben door zijn Zoon. Die hij voor zondaren heeft gegeven. En we hebben ook het lied gezongen, of ik hoorde het geloof ik Wim in het gebed zeggen. Er is maar één naam gegeven en wie de naam des Heren aanroept. Zo eenvoudig is dat, jongen. Maar ja, wie roepen de Heer Jezus aan? Dat kunnen toch alleen maar zondaren zijn. Want als je rechtvaardig bent, dan heb je hem helemaal niet nodig. Dan kun je ook zelf wel bij God komen. Nou, ik weet niet of God er ook zo over denkt. Dat is natuurlijk wat anders. Want hij ziet waarschijnlijk toch iets meer de dingen die in je hart zijn dan jij soms. Maar als God je hart opent door de Heilige Geest je overtuiging van zonde geeft. Dan zeg je, Heere God, ik roep u aan. Ik roep u aan, Heere Jezus. Vader, vergeef mij omwille van uw Zoon. En dan wil je dat de hele dag wel doen. En dan ben je zo blij en dan denk je van ja, dan kan het ook voor mij. Mooi, hè? En dan wordt God jouw Heere met hoofdletters, kapitalen. Dan wordt hij jouw Yahweh. Want die naam van de Heere, die moet wel heilig worden uitgesproken. Daar weten de Joden alles van. Die gebruiken die hele naam niet. Nou, ik weet niet of dat nou Gods bedoeling was. Maar we moeten wel weten dat dit een heilige God is. Dus hij gaat ook verder met ons. Nou, als u dan deel aan God hebt door de Heer Jezus, gaan we een stap verder. We lezen namelijk in vers 3. En dan komt het heel dicht bij de gelovigen, hoe zij in deze gebroken wereld staan. Moet eens letten. Opletten, de rivieren verheffen, Heer, de rivieren verheffen hun stem, de rivieren verheffen hun gebruis. Er staat weer het woordje Heer, ja? Dus dit heeft weer te maken met gelogen. De rivieren verheffen Heer. Dit is er iemand, er staat niet bij wie de dichter is, het kan David geweest zijn, maar het hoeft niet. Weten de omstandigheden ook niet. Maar blijkbaar, de rivieren, dat in de Bijbel, dat zijn dat vaak ook het rumoer van de volken. Maar het kan ook van alles zijn. Rivieren, het heeft te maken dat het water omhoog komt. En wat wij in het Nederlands ook wel zeggen, dat het tot aan je lippen komt. Of laten we zeggen, nou in het begin staat het hier nog. Dan denk je, nou ik kan nog wel handelen alles wat op mij afkomt, ja. De rivieren verheffen. Maar dan komt er nog een tweede bij. De rivieren verheffen hun stem. Dat is de tweede keer dat eigenlijk precies hetzelfde wordt gezegd. Maar het houdt nog niet op. De rivieren verheffen hun gebruis. Dat is voor de derde keer. Dus dat water komt omhoog. En dan denk je, nou dit kan ik nog wel handelen. En dan bid je, God, Heere, help mij. Maar dan komt het nog een beetje. Dan komt er nog wat bij. En dan komt er nog wat bij. Kijk, en dan... Dan heeft God aan mij soms niet altijd een goeie, want dan word ik een beetje opstandig. Dan begrijp ik het niet meer. En dan komen er allemaal dingen op mij af en dan zie ik het ook niet meer zitten altijd. Kijk, en dan zegt de Heer, hey, ben je dat eerste vers vergeten? En dan word je soms wakker en dan zegt God, let even op, de Heer regeert. Dus blijkbaar heeft hij al deze dingen in zijn hand. Sterker nog, hij gebruikt, maar dat heeft eigenlijk met mijn laatste punt te maken, hij gebruikt ook al die moeilijkheden nog ten goede voor de gelovigen. Maar goed, dan zijn we bij het laatste punt. Als het gaat om je leven, Een christen die hoeft er niet op te rekenen. En dat is ook een verschrikking voor predikanten die nog steeds, ook in Nederland, een welvaartsevangelie, prosperity gospel, prediken. Nou, dat is een verschrikking. De duivel die wil ons gek maken, dan word je christen. Maar dan komt er van alles op je af. Maar ja, de predikant heeft gezegd dat als je christen wordt, wordt alles goud wat je aanraakt. Nou, niet dus. Misschien de eerste week, dan ben je blij met het geloven. Maar al vrij gauw komen er moeilijke dingen in je leven, want God gaat dat trainen, jouw geloof. En één keer een moeilijkheid, nou goed, dat kan nog. Twee keer, drie keer, dan zie je het niet meer zitten. Daarom is het mooi dat vers 4 er ook bij staat. Moet je eens kijken. Ons eerste punt was immers, God zorgt voor onze levens. Dan staat er in vers 4, de Heere in de hoogte is machtiger dan het bruisen van machtige wateren. Dat is een hele sterke belofte samen met vers 1. De Heere regeert. Hij heeft alles in zijn hand. Ja, dat vergt geloof. Dat vergt ook gebed. God is actief, wij ook actief. En God die zegt, gebruik mijn beloftes maar. Zeg maar tegen mij dat u in de Bijbel hebt gezegd dat u regeert en dat u met majesteit bekleed bent. Dat u bekleed bent met macht. Dat de wereld vaststaat. Heere, maar ik ervaar het niet op dit moment. Maar breng het bij God. Lees Gods woord. En leer beloftes van God uit je hoofd. Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Zie, ik ben met u tot aan de voleinding van de wereld. En in Servië leren we soms de mensen, ze hebben daar geen lidwoorden, Gospod je pastier moi. De Heere is mijn herder. En dan ben jij de duim. En die kun je zo mooi naar binnen wippen, weet je wel. En dat kun je zo doen. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Zei Heere, geef me toch alles wat ik nodig heb om hier weer doorheen te komen. En wat Wim in het gebed zei, soms dan doet God het weer. Hij geeft altijd uitkomst, maar je hebt altijd het gevoel als christen dat in jouw situatie er geen uitkomst is. Dat is gek, hè? In jouw situatie, God kan iedereen helpen, zo zei Spurgeon dat, maar jouw situatie is nog net even te veel. Nou, dat is satanisch, hè? Dan komt de duivel met zijn pijlen, ja, God kan jou niet helpen, jouw situatie is te moeilijk. Dat zegt niet mijn Bijbel. Dat zegt niet mijn Bijbel. Die zegt, roep mij aan ten dagen de benauwdheid, ik zal u uitrullen en gij zult mij eren. Leer die tekst er maar bij. Leer die tekst er maar bij. Die past mooi bij deze psalm. Hè? Roep mij aan. Ten dagen der benauwdheid. Als 1. De zee begint te bruisen. 2. Komt er nog wat bij. 3. Komt er nog wat bij. En dan staat het hier. En dan zie je het niet meer zitten. Dan zegt de Heere. De Heer is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Heere, ik roep u aan in de benauwdheid. Gij zult mij uitreden. Heere, help mij uit. U hebt het beloofd. En wonder boven wonder, nou staan Joke en ik hier weer. Heeft u ons toch weer een mijlpaal verder geholpen? Mag ik het zo zeggen? Goed, we gaan naar ons tweede punt. Want God wil je niet alleen maar helpen met het leven. Hij wil je ook laten groeien. Hij wil je verder helpen in de heiliging wat de Bijbel zegt. Nou, u zegt, ja, maar ik ben toch al heilig? Ja, u bent heilig in de Heere Jezus, ja. En God rekent u alles toe wat de Heere Jezus voor ons aan het kruis heeft gedaan. Alles. U hoeft niks te verdienen, totaal niks. Dat moeten we ook compleet afleren. Maar als de Heilige Geest je al deze dingen ziet, en de genade dat die in jou werkt, dan is het toch onmogelijk om gewoon verder te leven als die oude mens. Dat is totaal onmogelijk. Want wij leven niet meer onder de wet. Dat betekent, de wet is niet meer onze dwangbuis. Maar Gods leefregels mogen we doen uit genade. Die worden onze vrienden. En vrienden, die moet je wel eren. Hè? Dus het is belangrijk om zo verder te komen in de heiliging. Om zo te leven zoals God het graag wil. Want we lezen namelijk in vers 3. Dus we zijn bij ons laatste punt gekomen. Hij zorgt voor onze zielen. De Heere regeert. Hebben gezien, hij zorgt voor onze levens. Tweede punt, hij zorgt voor onze zielen. En we lezen in het laatste vers van onze psalm. Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar. De heiligheid is een sieraad voor uw huis, tot in lengte van dagen. Uw getuigenissen. En dan gaat het in de eerste plaats om Gods getuigenissen die hij in zijn woord aan ons heeft gegeven. Gaat hier niet in de eerste plaats om bijzondere openbaringen die God ook wel eens wil geven, maar het is altijd een extra om je te bemoedigen. Maar als je groeit in het geloof, haalt God die extra's weg en hij wil je leren vertrouwen op zijn woord. Ja? Nou, in het Nieuwe Testament lees je dat ook de Heer Jezus zegt. In Johannes 17. Ik kan beter uit mijn hoofd citeren, want die kleine versletters die. Even kijken, Psalm Johannes 17. Vers 17. Dat zegt zelfs de Heer Jezus. En die heeft het laatste woord. Johannes 17, vers 17. Hebbes. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Wat de duivel wil, is als eerste Gods woord bij je wegpikken. En dat doet hij op dit moment op een heel geraffineerde manier. Hij doet het op dit moment in de evangelicalen, in de baptisten, in alles wat zich evangelisch noemt. Probeert hij nu op een heel geraffineerde manier Gods woord buitenspel te zetten. Die gemeentes hebben veelal allemaal in hun statuten staan dat de Bijbel Gods woord is. En dat dat dus het richtsnoer is voor leer en leven. Ja, maar in de praktijk gaat het heel anders. Dan zeggen heel veel tegenwoordig de voorgangers. Jawel, maar we leven nu in deze cultuur en daar moet je ook rekening mee houden. Nou, dat is nog niet direct verkeerd. Natuurlijk sluiten we ook een beetje aan, hoe kun je nou mensen bereiken. Maar het gaat zo ver dat eigenlijk die cultuur ook een woordje meespreekt in de uitwerking. Dus als de Bijbel dan bepaalde richtlijnen geeft, ik bedoel God zelf, hè, onze heilige God. Dan zeggen de mensen, ja maar de cultuur, in deze cultuur kun je dat eigenlijk niet meer, kun je dat eigenlijk niet meer zeggen. Dan kom je niet meer over. Dan kun je geen verbinding meer maken. Dan zeg ik, ho, hoe zit dat? Dit is niet zomaar een boek met een paar theoretische regels. Dit is God zelf die zich aan ons openbaart. Hij maakt de verbinding. Wij hoeven geen verbindingen te maken door Gods woord buitenspel te zetten. Omdat je anders de mensen niet bereikt. Ik heb de neiging om een paar voorbeelden te noemen, maar laat ook maar even. Ik denk dat u vast wel dit tegen zult komen de komende tijd. Als je dingen in de Bijbel leest en dan kom je altijd een aantal dingen tegen die haaks op deze cultuur staat. Zal ik toch één ding noemen, bijvoorbeeld man-vrouw. Tegenwoordig is het moeilijk om man te zijn, het is tegenwoordig moeilijk om vrouw te zijn. De Bijbel heeft er heel veel over te zeggen. Het gaat om seksualiteit. Het gaat om gender, al die dingen. Het gaat om hemel en hel. De cultuur zegt, jongen, je kunt tegenwoordig dat niet meer over een hel spreken. Dat is toch, Gods woord doet het wel. De Heer Jezus doet het zelfs meer dan wie ook. Niet omdat hij niet van ons houdt, maar omdat hij ons dan niet wil hebben. Weet je wel? Dus daarom laten wij niet Gods woord ons ontglippen, want dan raak je wel jouw fundament kwijt. En al zou jouw gemeente nog zo miniem worden, beter met 2 en 3 bij elkaar en de Heer Jezus bij jou, dan een hele mooie grote gemeente, cultureel hoogstaand, maar waar de Heilige Geest van denkt, ja sorry, maar jullie kunnen mooi zingen en de evangelische liedjes zijn mooi, maar ik kan hier niet aan het werk. Kijk, dan moeten we onze ogen weer voor openen. Nou, kleine tip vanuit Servië zou ik zeggen. Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar. Dus laten we ons daaraan vasthouden. Nou, en dan komt het. De heiligheid is een sieraad voor uw huis, heren. Nou weet ik wel dat in het Oude Testament uw huis de tempel was. Maar in de Bijbel is de tempel ook de Heer Jezus. En in de Heer Jezus is het de gemeente. En dan hebben we te maken met levende stenen waar God mee wil werken. Dat is de tempel van de Heer Jezus. En daarvan wordt gezegd, de heiligheid is een sieraad voor uw huis, heren. Tot in lengte van dagen, dat houdt ook nooit op. Wat betekent dat? Heiligheid. Dat heeft te maken met afgezonderd. Dat je nu afgezonderd leeft van de leefregels van de wereld om jou heen. Dat betekent dat je nu Gods getuigenissen serieus neemt. Wat mooi daarvan is, toen mijn vrouw en ik trouwden, Wim, heb jij er ook zo mee? Wie hebben nog meer zo'n ring om hun vingers? Dat was ook een soort heiliging. Het is gewoon een teken, dat weet ik ook wel. Maar toen wij trouwden, toen hebben we elkaar trouw beloofd. Jullie ook, Joke en Henk? Gaat niet om de ring. Het gaat niet om de ring. Je kunt beter elkaar trouw beloven zonder ring dan met een ring allerlei dingen doen die... Nou ja, goed, laat maar. Maar die ring zou je een versiering kunnen noemen, ja? Maar goed, het is maar een teken, het is maar een teken, ja? Maar het is wel goud, dus het is ook niet niks of zo. Nou, zo zou je kunnen zeggen dat onze heiliging een teken is dat je door God en door de Heilige Geest gegrepen bent. Dat je oprecht hebt gezegd, Heer, ik roep uw naam aan, vergeef mijn zonde. En dat je vanaf die tijd zegt, ja, maar nu wil ik ook van daaruit leven, wil ik daaruit leven en dat noemt God een versiering. En dan kan best zijn dat de uiterlijke mens vervalt. Ik weet ook wel dat ik grijs haar krijg. En dan heb ik nog geluk dat er heel wat haar opstaat. Hè? Er wordt ook mensen nog kaal. Nou ja, dus wij takelen af, dat weet ik wel. Maar dat is buitenkant. Dat is buitenkant. Maar de Heer is bezig, als we elke dag Gods woord lezen. Lees je Bijbel, bid elke dag. Dat liedje leren mijn vrouw en ik, de kinderen in Servië ook. Citae Biblio, moli svakida. Ik zeg het zo vaak, we hebben letterlijk voedsel nodig. Maar nog meer geestelijk voedsel. De Satan wil ons graag volproppen met letterlijk voedsel. Vooral als je man bent en je houdt van lekker eten. En na het eten dan ben je zo sloeg, ben je zo moe, dan heb je geen concentratie meer om Gods woord te lezen. Laten wij proberen actief, God heeft zich omgooid, actief elke dag ervoor te kiezen. En ik zal, ik heb niet gezegd ik moet, nee, ik kies ervoor om ook te eten van Gods getuigenis. En dan gaat het als het ware vanzelf. Dan mag je bidden, Heere, wilt u uw Bijbel voor mij openen? Veel dingen begrijp je niet, heb ik ook altijd. Krijg je ook weer aanvechtingen, Heer, ik begrijp het niet. Dan zegt de Heer, oké, dan lees je gewoon door. En de volgende keer dan is het misschien tijd door de Heilige Geest dat je dat ook begrijpt. Maar stapje voor stapje zal dat woord jou veranderen. Hebben we ook de gemeente voor nodig. En de huiskring. Dat je samen Gods woord opent, dat je samen Gods woord in gebed brengt. Dat je vanuit de Bijbel ook zegt, Heer, vanochtend bijvoorbeeld, de Heere regeert. Nou, straks heb ik bij de week gehoord dat er een gemeentevergadering is over de toekomst van de gemeente. Ik zei, Heer, u zegt in de Bijbel, u regeert. Dus wilt u ook deze gemeente regeren door uw woord en Heilige Geest? Dus niet zomaar, nee. Mijn getuigenis, zegt God, zijn zeer betrouwbaar. En zo wil God u versieren met heiligheid. Dat je steeds meer gaat lijken op de Heer Jezus. En dat je steeds meer aan de wereld mag laten zien, dat zegt de Bijbel ook ergens, hè? Dat we mogen zijn als, hoe staat het er, schijnende sterren, stralende sterren. Zegt Petrus dat niet erg? Heb ik die tekst hier staan? Even kijken, ik heb hem wel. Nee, staat er niet bij. Maar we kunnen wel lezen uit Petrus, 1 Petrus hoofdstuk 2. Nieuw Testament helemaal op het eind. 1 Petrus. Hoofdstuk 2. Of eigenlijk ook al in hoofdstuk 1, de versen 14 Vers 14 tot en met 16. Wordt als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar als hij die u geroepen heeft heilig is, let op, God is heilig, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En dan in vers 2, hoofdstuk 2. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst, alle kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen. Hier is de vergelijking niet pasgeboren kind, volwassen christen. Dat je dan melk eet en dan vast voedsel. Nee, hier is de vergelijking voor alle christenen. Als pasgeboren kinderen, verlang naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. En die nu tenminste geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. En kom naar hem toe, als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Het mooie daarvan is, dan wordt u ook zelf, staat er in vers 5, als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Kom het eind van de preek. Willen we dat, ons laten versieren, zodat wij voor God als het ware een ring, het is maar een teken, om de vinger mogen zijn, dat de mensen om ons heen mogen zien, hé, hij is anders. Maar ook wel aantrekkelijk, hij is vriendelijk, hij wil niet altijd meeroddelen, hij probeert ook iets aan zijn verkeerde gedachten te doen, hij wil niet meer bedrog plegen, en hij wil steeds meer leven zoals God het in de Bijbel aan ons heeft geopenbaard. En weet u, die moeilijke situaties die u in uw leven meemaakt, die zul je meemaken. Eén keer, twee keer, drie keer. Ik bedoel, constant. Soms word ik daar moe van. Maar Johannes 15 staat dat God die moeilijkheden gebruikt als het ware als een snoeimes, snoeitang, om jou te snoeien. Zodat God jou vrucht als het ware kan vermeerderen. Ik begrijp God niet altijd, nee. Heeft God ook niet van mij gevraagd. Maar ik mag God wel. En u ook. We mogen God wel leren vertrouwen. Amen. Zullen we gaan staan? Ja, Heere God, u gebruikt moeilijkheden. Maar niet omdat u niet van ons houdt. Ja, Heere, u gebruikt het gebruis van de zee, maar niet om ons kapot te beuken. Maar Heere, u wilt ons leren vertrouwen. En Heere, u hebt ons vanochtend hier niet bij geval gebracht, deze ochtend. Willen we ook bidden, Heere, dat u alsjeblieft de prediking, wilt u die doorwerken in ieder van ons. En dat u alle dingen die we ons leven meemaken aan moeilijkheden, dat u die inderdaad, zoals u in de Bijbel zegt, wilt laten meewerken ten goede. Maar Heere, help ons dan ook de discipline te hebben om dagelijks uw getuigenissen tot ons te nemen. Niet omdat dat moet. Maar Heere, wilt u daardoor tot ons spreken. En wilt u ons verder brengen in de heiliging. Zodat we ook goede instrumenten van u kunnen zijn. In Jezus' naam. Amen.